In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 90ste psalm, het eerste vers. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Wat er verder volgt in het eerste vers van de 90ste psalm. Einde van het jaar. Het jaar spoedt naar het einde. Het roept u, haast en gaat. De zuivere weg ten leven. Het is zo vlug, te laat. Het jaar gaat naar het einde. Gods molens draaien voort. Totdat aan 's werelds einde geklonken heeft zijn woord. Het jaar snelt naar het einde. Een jaar vol rouw, pijn en verdriet. De weg ging dikwijls door het donker. Alleen dit biedt troost, dat God het ziet. Het jaar roept om ons einde. Het leert de levenstijd. We hebben maar één stonde op de weg naar de eeuwigheid. Het jaar is nu haast ten einde. Ging de genadedeur op slot? Vergeefs staat men te kloppen. Dan is er geen heil bij God. Het jaar moet naar het einde. Het vraagt om een nieuw lied. Kom, Heere Jezus, kom nu haastelijk en schenk mij het leven om niet. Het jaar telt nu het einde. De dagen zijn voorbij. En de bede klinkt, bewijs ons eens genade en doe het ook aan mij. Vanuit dat licht denken we aan hen die van ons zijn heen gegaan in het afgelopen jaar. En we noemen deze namen met verdriet in het hart. En met de bede of de Heere in dit gemis alle nabestaanden troosten zal. Op 27 januari is overleden Wilhelmina Schinkel van Sloten in de leeftijd van 83 jaar. Op 26 februari Willem Bakker in de leeftijd van 77 jaar. Op 4 juli Willemien van der Wiel Schinkel in de leeftijd van 40 jaar. Op 31 augustus Jannetje Hakvoort van Sloten in de leeftijd van 88 jaar. Op 1 september Jacob Hakvoort in de leeftijd van 79 jaar. Op 9 oktober Willem Hoorn in de leeftijd van 88 jaar. En op 30 december Cornelis Kramer in de leeftijd van 76 jaar. Ter nagedachtenis aan hen willen we zingen uit de 102e psalm, het 6e en het 15e vers. Ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. En ook het 15e vers. Maar gij hebt door opperwezen nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als duren, zult al eeuwigheid verduren. 6 en 15 van de 102e psalm en we doen dat staande. Voor de laatste keer in het jaar 2018 mogen we het woord van de Heere gaan openen. We willen gaan lezen de 143ste psalm, de schriftlezing, psalm 143, die we in zijn geheel willen lezen. Daarna willen we ons geloof belijden en doen dat op deze middag met de woorden uit artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna willen we gaan zingen uit de 141ste psalm, op psalm 141, het eerste vers: ik roep Heere in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stemmen van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Vers 1 van 141.
Een psalm van David. Ho Heere, oor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij legt mij in duisternis in al degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest oversterkt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mezelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij aastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend den weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effenland. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijand uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Heere verhordend, die allen creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zinnelijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de beginnende wereld af tot een einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bezuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit het verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Dewijl als dan een volle verlossing volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben, hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en ze zullen schrikkelijk wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientieën, en ze zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkorenen engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Een zaak die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, wel het tweede vers van de 143e psalm. Deze woorden: en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 143ste psalm. Het eerste, het tweede, het derde en het vierde vers. 1, 2, 3 en 4 van 143. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Zo gij het recht wilt treden, o Heer en Gade, slaan ons ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt in het tweede vers van de 130e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er wordt in deze dagen heel wat teruggeblikt. Ja, want er is ook weer ontzettend veel gebeurd in 2018. Een tsunami in Indonesië die honderden mensen het leven kostte. Indonesië werd sowieso al getroffen door aardbevingen en overstromingen. Als we denken aan de bosbranden in Griekenland, waar tientallen mensen omkwamen, bij een aantal vliegtuigongelukken, meer dan honderden mensen die verongelukt waren. In het Midden-Oosten zien we de macht van Rusland steeds meer toenemen. En in Syrië zit Assad, ondanks hevige strijd en vele doden, nog steviger in het zadel dan voorheen. Maar ook dichter bij huis. De droogte in Nederland in de zomer, die heel Nederland in zijn greep hield. Het omvallen van het ziekenhuis in Lelystad, die de zorg in onze regio in gevaar bracht. De naderende Brexit, welke ook voor Urk grote gevolgen dreigt te hebben. Aangrijpende sterfgevallen hebben het jaar voor velen op ons dorp getekend. Bovendien, wat is er in 2018 ook weer niet ontzettend veel werk verricht? Vele uren zijn er gemaakt voor het werk. Soms werd er tot laat in de avond doorgewerkt om een order klaar te maken voor verzending, om opdrachten af te krijgen, om schoolwerk na te kijken of om bestellingen ook af te leveren. Anderen die hard hebben geblokt voor school. Je hebt er heel wat uurtjes in zitten om goede cijfers te kunnen halen. En ook in huis is er weer heel wat gewerkt. Gekookt, gesopt, geboend, gewassen. En ook in de kerk is het werk doorgegaan. Maar de vraag is nu echter wel, wat was dat alles nu eigenlijk waard? Wat heeft het ons nu gebracht? Wat heeft het opgeleverd? Welke waarde had dat alles? Dat is immers de vraag die tot ons komt. Zeker als we vanavond achterom kijken naar het achterliggende jaar. Dan is het toch ook goed en nodig om onszelf allemaal die persoonlijke vraag ook te stellen. Wat heeft 2018 mij uiteindelijk opgeleverd? Wat is de opbrengst van 2018? Wat is het resultaat over die achterliggende 12 maanden? En juist die vragen brengen ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een terugblik over 2018. Twee gedachten. Allereerst de balans aan het einde van het jaar. En de tweede gedachte, de beden bij het einde van het jaar. Een terugblik over 2018. De balans aan het einde van het jaar. En de tweede gedachte, de beden bij het einde van het jaar. In de Bijbel komen we diverse soorten psalmen tegen. Koningspsalmen, messiaanse psalmen, lofpsalmen, klaagpsalmen, de psalmen voor onderweg naar Jeruzalem, maar ook boetepsalmen. En die 143ste psalm is nu zo'n boetepsalm. De laatste in de rij van 7 boetepsalmen. Naast de 6e, de 32e, de 38e, de 51ste, de 102e en de 130ste psalm. Het zijn stuk voor stuk psalmen waarin de psalmist, de dichter, zijn zonden beleidt voor de Here en waarin hij ook smeekt om vergeving van die zonden. En in deze psalm, die 143ste, is David aan het woord. Hij heeft meerdere psalmen gedicht. En soms is de aanleiding voor het dichten van een lied bij ons bekend. In dit geval weten we de achtergrond echter niet. Wel zien we dat hij last heeft van vijanden die hem vervolgen. Sommige verklaarders die denken aan de tijd dat hij vervolgd werd door Saul. Maar het feit dat David in het 5e vers spreekt over de dagen van ouds, dat doet dan toch eigenlijk meer denken aan de tijd dat zijn zoon Absalom hem vervolgde. In elk geval is er veel wat hem aangrijpt. Het valt hem zwaar dat hij zo wordt lastiggevallen. Want zo zegt hij in het 3e vers: de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij moet zelfs voor hem wegvluchten naar duistere gaten en zich verstoppen in donkere hoeken. Plekken waar hij niet gevonden zal worden. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Hij is terneergeslagen, want de tegenspoed stapelt zich op in zijn leven. En hij ziet er niet meer doorheen. Door de vele tranen is hem elk uitzicht ontnomen. Vers 4. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Hij is terneergedrukt, omdat een vijand hem achtervolgt en elke levensvreugde bij hem wegneemt. Het tekent zijn leven. Het stempelt zijn bestaan. David is duidelijk in nood. En hij ziet het ook niet meer zitten. Het grijpt hem aan en moedeloosheid heeft hem in de greep. Hij is gevloerd door de weerbarstigheid van het leven. En daarin is hij beslist niet alleen. Want ook onder ons zijn ze er die overstelpt zijn van verdriet. En weten ook van het achterliggende jaar van vele beproevingen. Alhoewel de oorzaak daarvan bij de meeste van ons een andere oorzaak is dan die bij David. Toch kan de nood net zo hoog zijn. Zeker bij het sluiten van het jaar 2018. als er wordt teruggeblikt en achterom wordt gekeken. Wat ligt er dan niet een pijn? En wat is er dan niet een verdriet? We hebben net de namen voorgelezen van 7 gemeenteleden die ons in het achterliggende jaar zijn ontvallen. Een groot gemis is er gekomen in het leven van vele gezinnen. De meeste van hen behoorden dat bij de leeftijden, die stierven op een leeftijd waarvan de Bijbel zegt, zo wij sterk zijn 70 of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. We denken echter ook aan Willemien, die op een jonge leeftijd na een ernstige ziekte overleed. En een man nalaat met een groot gezin waar het verdriet elke dag nog sterk wordt gevoeld. En in de gemeente zijn ze er die bij een geopend graf van een geliefde hebben gestaan. Soms ook van geliefden die heel plotseling overleden. En vele vragen heeft het ook met zich meegebracht. Vragen waar lang niet altijd een antwoord op gevonden wordt. Onbevattelijk leed kan er liggen tussen het begin en het einde van het jaar. Onbeschrijfelijk verdriet dat er in dit jaar gekomen kan zijn. Anderen die te maken kregen met grote lichamelijke zorgen. Zorgen soms ook die verborgen bleven achter de voordeur, maar wel elke dag werden gevoeld. Spanningen in huwelijk of gezin die zo'n schaduw kunnen leggen over het leven. En allerlei moeite die zo'n grauwe sluier kunnen leggen over het hart. En in de stilte worden er vele tranen geschreid en vele gebeden opgezonden. Aan het eind van het jaar kan er zoveel zijn dat ons aangrijpt, dat ons benauwt en dat ons neervelt. Want het jaar 2018 bracht niet alleen maar voorspoed. Voor velen zal het jaar gekleurd zijn met een donkere rand. David die weet van die moeiten van het leven. Maar als David terugblikt, is er nog meer dat bij hem bovenkomt. Want ondanks datgene wat de vijand hem aandoet, voelt hij bovenal zijn eigen schuld. Nog sterker, zijn persoonlijke omstandigheden die maken hem ook bewust van zijn zonde. Daar ligt zijn grootste nood. En daar ligt ten diepste ook onze grootste nood. Onze zondenood. Onze hemelhoge schuld voor een heilige God. En alhoewel David weet dat hij onrechtvaardig behandeld wordt door die vijand, weet hij ook dat hij tegenover God geen enkel recht kan laten gelden. En daarom zegt hij het. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. David weet dat de dag van de grote afrekening eens komen zal. Eens zal de gerichtsdag komen waarop God afrekening zal houden. 52 zondagen lang hebben we dat er ook beleden met die woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Daarin beleiden wij dat de Heere Jezus Christus zal terugkomen om gericht te houden. En het voorspel van dat naderende gericht, dat vinden we op diverse plaatsen in de schrift. De eerste wereld die met de zondvloed werd gestraft. Sodom en Gomorra, die getroffen werden met de zwavel van Gods toorn. Korach, Datan en Abiram, die levend ter helle voeren. Jeruzalem, dat tot 2 keer toe volledig werd verwoest vanwege de zonden van het volk. Allemaal voor afschaduwingen van de grote dag des Heren die komen zal. En als David denkt aan die gerichtsdag, dan wordt hij bevreesd. Als David denkt aan het gericht van God, dan wordt zijn hart met schrik vervuld. En dat is best wonderlijk. Want David, hij kan heel wat prestaties op zijn naam schrijven. De schaapkudde heeft hij beschermd tegen wilde dieren. Hij heeft Goliath verslagen. Hij heeft vele oorlogen gevoerd en gewonnen. Hij heeft Israël vele jaren als koning geleid. Vijandelijke legers heeft hij overwonnen. David is een kind van God. David is de man naar Gods hart. En toch weet hij dat hij van zichzelf en in zichzelf voor God niet kan bestaan. Dat al zijn werken de toetssteen van Gods heilig recht niet kunnen doorstaan. Hij weet het, hij voelt het en hij beleeft het. Want niemand zal in dat gericht rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat zegt David, de man naar Gods hart. En dat alleen is toch al veelzeggend. Wie genade heeft leren kennen, die heeft blijkbaar dus ook zijn zonde leren kennen. Iemand die van genade leeft, die weet ook wat het is om van zichzelf een verloren zondaar te zijn. David weet van zijn verloren bestaan. En hij beseft als God gaat zitten op zijn heilige stoel van het recht. En als hij daar de maatstaf van zijn wet gaat aanleggen, dan blijft er van David helemaal niets over. En al zijn prestaties en al zijn werken schompelen ineen in het licht van Gods heiligheid. En alles wat David heeft gedaan, dat blijkt nou niets te betekenen als hij zich de rechtvaardigheid van God voor ogen stelt. David weet wie God is. En David weet wat God eist. En wij, u, jij en ik, denken wij wel eens aan die gerichtsdag? Die gerichtsdag die komt waarin de boeken zullen worden geopend. En alles zal er aan het licht komen. Ook hetgeen we hier verborgen konden houden. Ook hetgeen wat we hier diep hebben weggestopt, dat we het misschien alweer helemaal zijn vergeten. Alles zal dan openbaar komen. Al onze motieven. Al onze gedachten. Al onze gevoelens. Beseffen we dat God een keer rekenschap zal afeisen van ons. Ja, ook over die daden en die werken van 2018.
En wat blijft er dan nog van ons over? Wat blijft er dan nog van ons staan?
We hebben het afgelopen jaar weer heel veel werk verricht. We zijn allemaal druk in de weer geweest en de agenda was weer helemaal volgeboekt. En het lijkt soms ook wel alsof er ieder jaar meer van ons wordt gevraagd. En dat de druk voortdurend op de ketel staat. En we vragen ook het uiterste van onszelf. En we zetten ons volledig in, mag ik het zo zeggen, om van ons leven een succes te maken. En op deze Oudejaarsdag worden we opgeroepen om de balans op te maken. We hebben terug te zien op het achterliggende jaar. En al het werk dat we hebben gedaan, dienen we ons voor de aandacht te stellen. Het resultaat over 2018 moet worden opgemaakt. En we hebben ons leven van het afgelopen jaar grondig te bezien. En daarbij geldt Gods heilige wet en Gods eisend recht als de toetssteen. Daarvoor hebben we dus te staan voor de spiegel van Gods heilige wet. Durft u dat aan? Zou jij daar kunnen staan voor die spiegel van Gods heilige wet? En hebt u er dan moed op dat het met u wel goed zit? Denk je dan in dat gericht van God overeind te kunnen blijven staan? Als God in het gericht treedt, weegt Hij ons leven af. Dan is Hij net als een rechter, een aardse rechter, die luistert heel nauwkeurig. En die onderzoekt ook heel nauwkeurig. En die precies alles wil weten. En die geen detail ook wil missen. En Hij toetst aan zijn eigen wet. Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken? Ook over alles uit 2018. Al uw denken, al ons spreken, al onze daden, heel ons doen, heel ons laten. Nu is eerlijk. Denken we dan toch eigenlijk niet vaak dat het nog wel wat meevalt? Dat we toch vinden dat we het best nog wel redelijk hebben gedaan. We zijn zo snel tevreden met onszelf en wat we hebben verricht. En we tellen op alles wat wij hebben gedaan in het achterliggende jaar. Juist ook als het gaat om ons vermeende nette gedrag. En om onze goede werken. En dan komen we een heel eind. In 2018 meer dan 1000 keer de Bijbel geopend. Zo is het toch. Meer dan 100 kerkdiensten bijgewoond. Honderden keren gebeden. Tientallen preken gemaakt. Bijna 200 keer het woord van God bediend. Zo'n 200 uur catechisatie gegeven. Vele uren catechisaties bezocht. Misschien zelfs aan het avondmaal geweest. En als we dat zo bekijken, nou dan is het toch nog heel wat, wat toch wel wat lijkt. David wist beter. Als de Heilige Geest gaat werken, weet je wel beter. Alles van ons wordt afgekeurd. En door alles van ons komt een streep te staan. En de Heilige Geest maakt zondaar voor God. Want als God ons leven gaat nakijken, blijft er van onze werken niets over. En het brengt ons allen aan het licht als een zondaar.
En als de balans wordt opgemaakt bij een geopende Bijbel, dan komt er onder die balans, onder die streep, komt daar te staan: onrechtvaardig. Het was te kort van alle kanten. Afgekeurd. In de min. Ontnuchterend. Maar wel eerlijk. Tegenover God hebben we helemaal niets. Zelfs onze beste werken met zonde bevlekt. Zelfs onze gerechtigheden niet meer dan een wegwerpelijk kleed. Zelfs datgene wat nog iets leek te zijn, bleek niets voor te stellen. Aan alles van ons kleeft de smet van de zonde en alles van ons is onrein. En als ons leven wordt geplaatst voor de spiegel van Gods heilige wet, dan blijft er voor ons niets over. Bent u daar al achter gekomen? Hebben we dat voor onszelf al ontdekt? Dat is wel een pijnlijke ontdekking, want vandaag de dag moeten we toch vooral complimentjes geven en complimentjes krijgen. We moeten toch vooral tegen elkaar zeggen dat we het allemaal zo goed doen met elkaar. En we willen allemaal ook graag horen dat we onze zaakjes goed op orde hebben en dat we ons werk ook goed hebben gedaan. Maar als de Bijbel open gaat, dan klinkt er wel hele andere taal. Want als de toetssteen van Gods heilige wet wordt aangelegd, dan worden al onze werken als onvoldoende en onvolmaakt worden ze weggelegd. En als de Heere gaat wegen en als Hij zijn 10 geboden naast ons leven legt, ja, dan wordt ons pleit beslecht en blijft er van ons ook helemaal niets over. En moeten we dat toch zeggen? Ik tegen u en u tegen mij, dat wij geen goed werk hebben gedaan in 2018. Het werk van onze handen deugt niet. En van onszelf hebben we onze zaakjes helemaal niet op orde. Want ook in dit jaar is de lijst met onbetaalde rekeningen weer gegroeid. En als die schuldeiser komt, hebt u niets om te betalen? Als onze levensbalans over 2018 wordt opgemaakt, dan is het resultaat ontnuchterend en verontrustend. Want van ons is er dan niets dat voor God kan bestaan. En onze geestelijke boekhouding voor God hebben we van onszelf niet op orde. En met onszelf kunnen we voor God niet bestaan, want we hebben een hemelhoge schuld. En die lijst van onbetaalde rekeningen, die is torenhoog. Best vernederend om dat te erkennen. Moeilijk om dat onder ogen te zien. Toch is het niet anders, want dat is het. De harde werkelijkheid. Dat zijn de cijfers over 2018. Dat we bij God in de min staan. We meenden wat te hebben. En we meenden heel wat voor elkaar te hebben gekregen. Maar in het licht van Gods rechtvaardigheid zijn al onze werken tekortgeschoten. Je kan dat willen verbergen. Achter een zwart pak. Je kan het willen verbergen achter een vroom gezicht, achter wat mooie woorden. We kunnen dat proberen wat te verbloemen, maar uiteindelijk gaat dat niet. Want voor God blijft niets verborgen en Hij brengt alles ook aan het licht. Dan kun je proberen je leven wat te verbeteren. kunnen wat goede voornemens hebben voor het nieuwe jaar, maar daarmee krijgen we uiteindelijk ook weer niks voor elkaar. Dit blijft staan, dat wij van onszelf voor God in de schuld staan en dat wij in onszelf onveranderlijk en onverbeterlijk zijn. Dat is de werkelijkheid, ondanks al die eeuwen van vooruitgang, zoals wordt beweerd. Ondanks alles wat er is veranderd in 2018, is dit toch blijven staan. Onze val in Adam. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De bede bij het einde van het jaar. Maar dat is wel een aangrijpende ontdekking als je daarachter komt. Ik deug niet. Een pijnlijke slotsom als de balans wordt opgemaakt. En als je dan gaat zien. Ik kan voor God niet bestaan. David had dat geleerd. Hij wist dat hij schuldig stond voor God. Al is David dan een kind van God, toch is hij ook niet vrij van zonde. En al is David dan wel vol van geloof, zijn hart is ook nog vol van ongerechtigheden. Hij spaart zichzelf niet hiermee. En anderen trouwens ook niet. Gods woord spaart ons ook nooit. Maar waar moet je dan heen met die zonde? Waar kun je dan terecht met je boze hart? En waar moet je dan naartoe als je gaat zien die negatieve resultaat op je levensbalans? David weet het. Als God met hem gaat richten, dan komt het niet goed. Hij weet het. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand. Geen één. En als God in het gericht gaat treden, kan er geen mens voor hem bestaan. Grijpt het u wel eens aan? Benauwt het u nog wel eens? Of zijn dit zulke bekende termen dat het helemaal is uitgesleten? En dat het ons geen eens meer in de klem brengt? Niemand die leeft zal voor God rechtvaardig zijn. Want dat betekent wat. Dat wil zeggen. Dat als die flinterdunne grens tussen tijd en eeuwigheid wegvalt. En wij voor God moeten verschijnen. Dat wij voor hem niet kunnen verschijnen. Juist omdat wij, vuile zondaar die wij zijn, niet voor hem, die heilige en rechtvaardige God, kunnen komen. David die voelt het. David die weet het. En daarom bidt David het. Hij smeekt het. Ga niet in het gericht met uw knecht. Ziet u nou wat David doet? Precies datgene wat wij ook moeten doen. David komt met zijn verzondigde leven in het stof. En hij legt al zijn vuilheid en al zijn zondigheid en al zijn smerigheid bij God neer. Hij brengt zijn nood bij de Here. Want deze psalm is eigenlijk één lang gebed. Een gebed vol passie. Vol vuur, vol aandrang. Want we lezen het. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smeken. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Het besef dat hij voor God niet kan bestaan, drijft hem in het gebed tot de Heere. Nee, niet in wanhoop. Niet als één met een kansloze missie. Niet als één die zoiets heeft van, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar wel als één die daarin zijn laatste hoop vindt, die vol verwachting ook de Heere aanroept. Want David heeft niet alleen gebedstof, zijn verlorenheid voor God, zijn zonde, zijn ongerechtigheden. Maar David heeft ook gebedsgrond. Want hoor maar wat hij daar vraagt. In dat eerste vers. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. David doet dus geen beroep op Gods liefde, op Gods barmhartigheid of op Gods goede tierenheid. Dat komen we op andere plekken wel weer tegen. Maar hier in deze psalm beroept hij zich op Gods waarheid en op Gods gerechtigheid. Gods waarheid, wat erop wijst dat God trouw is ten aanzien van zijn belofte. God is betrouwbaar. Je kan op hem aan. Hij doet wat hij zegt. Hij heeft in zijn woord ervan gesproken dat hij de goddelozen zal straffen, maar dat hij degene die op hem vertrouwen zal bewaren. Gods woord die ervan spreekt, die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. God kan niet van zijn woord af, hij houdt zich daaraan. Daar beroept David zich op Gods waarheid. Maar ook Gods gerechtigheid. Dat is het tweede waar David zich op beroept. Die gerechtigheid van God die speelt vaker een rol in de psalmen. We zien meer dan eens dat de dichters zich beroepen op Gods gerechtigheid. En Gods gerechtigheid wil ook vaak zeggen dat God ook instaat dat er recht zal geschieden, dat de vijanden zullen worden gestraft en dat Gods volk zal worden gespaard. Gods gerechtigheid leert dus ook dat de goddelozen niet ongeremd kunnen opstaan tegen Gods volk. Ze zullen vanwege Gods gerechtigheid eens geoordeeld worden. In nieuwtestamentisch licht wordt Gods gerechtigheid toch het meest zichtbaar in het zenden van de Heere Jezus Christus. Hij is het die aan Gods recht volkomen genoeg heeft gedaan. Hij heeft volledig voldaan aan al de eisen die God stelde. Want hij leefde wel rechtvaardig. Dat wil zeggen volmaakt voor Gods aangezicht. Hij heeft nooit een zonde gekend of gedaan. Zijn werken waren altijd goed. Met eerbied gesproken, toen van zijn leven de balans werd opgemaakt, gold daarvan wel volmaakt, rechtvaardig, goed. Met het oog op Gods gericht heeft David dus in zichzelf niets om zich te beroepen. Maar alles in zijn leven spreekt in zijn nadeel. En alles spreekt van zijn tekorten. Maar wat dan wel? Gods waarheid, Gods gerechtigheid. Waarheen dus wel? Met je zonde. En met die uitkomst over 2018, dat heel je levenswandel, al je werken voor God niet kunnen bestaan. Naar Golgotha. Want daar is Jezus Christus tot zonde gemaakt. Hij was rechtvaardig en hij leefde volledig naar de eisen van God. Op hem was niets aan te merken. En zelfs de hoofdman moest later erkennen, ja, deze was werkelijk rechtvaardig. Hij heeft volmaakt beantwoord aan Gods wet. Die gerechtigheid Gods, die is dus alleen te vinden in de Heere Jezus Christus. Zelf kunt u niet aan die eis van Gods recht voldoen. En in het gericht van God kan niemand van ons met zichzelf komen. Maar Jezus Christus,
is in het gericht van God gaan staan, plaatsbekledend. Hij is tot zonde gemaakt om zondaars te verlossen van hun schuld. En Gods gerechtigheid is sinds de komst van de Heere Jezus Christus een reddende gerechtigheid. Alleen in en door hem is er ontkoming aan die eisende gerechtigheid van God. Alleen wie in Christus is, kan zonder verschrikken verschijnen voor Gods rechterstoel. En als de zonde u nou veroordeelt, als Gods wet u nou schuldig stelt, als de nood je neerdrukt, als je moet zeggen over het achterliggende jaar, dat alles moet worden afgekeurd, sla dan toch het oog op hem die door God is gegeven tot een volkomen gerechtigheid. En vlucht toch tot de Heere Jezus, die aan al de eisen van Gods recht volkomen genoeg heeft gedaan. En breng uw afgekeurde leven dan aan de voeten van het kruis. Want aan de voet van het kruis is er plaats. Nog steeds. Daar waar alles op hem terecht kwam. En waar hij belast en beladen met de zonde van zijn ganse bruidskerk hing. En waar het handschrift van onze zonde door Christus aan het kruis is gehecht. En waar hij tot zonde werd gemaakt om zo de straf vrijwillig en gewillig op zich te nemen. Voelt u nou waar u wezen moet, zo aan het einde van 2018, als we de balans gaan opmaken. En je hebt gezien dat er maar enkel schuld overblijft. Dan is er maar één plaats waar je wezen moet. Bij het kruis van Golgotha, aan de voeten van het Lam. Vanavond mag hij u weer worden voorgesteld. En vanavond mag u weer op hem worden gewezen. In het achterliggende jaar is hij u zondag aan zondag verkondigd. En vanuit de schriften mocht de Christus u worden gepredikt. Aan zondaren die in het gericht voor eeuwig zullen omkomen, mocht zijn naam worden voorgesteld als de enige naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. En die gerechtigheid van Christus mocht in het evangelie worden geopenbaard. En daar moet u het nou mee doen, aan het eind van 2018. En daar kunt u het ook mee doen, aan het einde van dit jaar en met het oog op een nieuw jaar. Want uw gerechtigheid voor God, die ligt niet in uzelf. En die vindt u ook nooit in uzelf. De gerechtigheid waarmee u voor God kan bestaan, die ligt alleen in Christus. En je mag tot hem gaan. Nog sterker, je moet tot hem gaan, omdat je van jezelf voor God niet kan bestaan. Maar daar is dan wel haast bij geboden. Want wij weten niet wanneer die grote gerichtsdag komt. Wel merken we aan alle dingen om ons heen dat de tijd inkort. En allerlei tekenen van de naderende wederkomst, die merken we toch. En bovendien weten we niet misschien een van ons nog voor het einde van dit jaar, als we worden geplaatst voor de rechterstoel van God. Want ons aller leven is broos en kwetsbaar. En we kunnen hem alleen ontmoeten als hij in dit leven onze redder, onze zaligmaker is geworden. Zullen we daarom niet eens de balans gaan opmaken over 2018? Ik, u en jij. Wat heeft dit jaar ons nou gebracht? En wees dan eerlijk. Het was toch weer niet zoveel. Moeten we dan niet zeggen, persoonlijk, allemaal persoonlijk, maar ook met elkaar, dat we er met z'n allen weer een puinhoop van hebben gemaakt. En dat het vol van zonde was. En vol van gebreken. En vol van tekorten. Zijn we daarmee ook gegaan naar het kruis van Golgotha? Hebben we geleerd om met al onze zonden en al onze ellende te vluchten tot de Heere Jezus Christus? Want dat is toch de vraag waar het op aankomt. Wie is de Heere Jezus Christus? Wie is Hij nou persoonlijk voor mij? Wie is Hij voor u? Wie is Hij voor jou? Want we staan alle schuldig tegenover een heilig en rechtvaardig God. En alleen door het bloed van Christus kunnen wij rechtvaardig verschijnen voor God. En met onszelf kunnen we nooit naderen. Maar er is een pleitgrond. De pleitgrond van zijn waarheid en zijn gerechtigheid. En wie zich zo de belijdenis van zonde en schuld neerlegt voor God, die zal niet verloren gaan. Die zal niet verloren kunnen gaan. Want dan is God geen God meer. Want Hij heeft toch zelf in zijn woord het gezegd. Want indien wij onze zonden belijden, God is getrouw dat Hij ons de zonde vergeven. Zeker. Wij liggen midden in de dood. En dat is ook de uitkomst als we de balans opmaken over 2018. Maar dit is de hoop. De verwachting. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van al onze zonden. Je mag tot Hem uitgaan. Met al je gebreken. Met al je tekorten. Met al je zonden. En zijn dierbaar bloed alleen is genoeg. En zijn offer is afdoende tot bedekking van je zonde. En de gerechtigheid voor God, die vindt u ook alleen in de Heere Jezus Christus. Want waar het van onze kant in 2018 niet verder kwam dan een nul, dan wil de gerechtigheid van de Heere Jezus de één zijn voor onze nul. En zo alleen bent u rechtvaardig voor God. En zo alleen kan 2018 ook een goed jaar zijn. Alleen als Christus Jezus onze gerechtigheid is. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, als we zo gekomen zijn in die laatste uren van het jaar 2018. En als we terugblikken op ons leven. Wat wij ervan hebben gemaakt in het achterliggende jaar. Dan blijft er toch maar één bede over. Ach Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Want dat was er niet veel. Ambtelijk, niet ambtelijk, kwaad dat we hebben gedaan. Zonden, waardoor we voor u niet kunnen bestaan. Overtredingen tegen de wet, majesteitsschennis, tegen u opgestaan, u niet gegeven waar u recht op had, de naaste niet gegeven waar die recht op had, in de schuld voor u, in de schuld tegenover onze naaste. Heere, doe het ons toch ook zien, opdat we niet met de borst vooruit het jaar uitgaan, omdat wij balansend in de plus kwamen. Maar dat we gaan zien, door de ontdekkende werking van uw geest, dat het voor ons in de min was. Tekort, afgekeurd. En zo alleen te kunnen vragen, bewijs ons eens genade. De genade die er ligt en die u schenkt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. De grootste gift van u aan een wereld verloren in schuld. O, dat we aan hem toch genoeg mogen hebben. En dat we, waarvan onze werken niets deugt, dat we het van zijn werk mogen hebben. En daarin ook mogen vinden. Ach Heere, laat zo het jaar zo mogen eindigen. Dat we leren uit te gaan. Voor het eerst of bij vernieuwing. Tot de Heere Jezus Christus. Bedelend, smekend. Om een kruimeltje genade, omdat dat veel meer is dan alles wat de wereld ons biedt. Ga zo met ons, onderweg naar het einde van het jaar. Wilt u met een ieder van ons zijn, in het bijzonder met onze jongeren, aan wie ook getrokken wordt, om juist ook op een laatste dag van een oud jaar of een eerste morgen, de eerste nacht van een nieuw jaar, dingen te doen die tegen uw woord ingaan. Wilde ze daarvoor ook bewaren. En dat ze ook gaan zien hoe goed het is om het nieuwjaar te beginnen met u. Wees zo in alle dingen met ons. Gedenk ons in de uren die voor ons liggen. En wil ons morgen ook in uw huis weer samenbrengen. Vergeef wat zondig was, zegent u het goede. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 79ste psalm en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En we doen dat zoals we het gebruikelijk zijn, staande. Heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.